Geert heeft verklapt wat ik in een oprisping tijdens een maaltijd heb gezegd. Dat ik het niet zo'n makkelijk onderwerp vind. Het gaat hier over een hele negatieve ontwikkeling in verbinding met Jeruzalem. De stad wordt op een bepaald moment opengebroken. En er gebeurt van alles. Jeremia zelf zit eigenlijk gedurende dit hele stukje van tijd ergens in een gevangenis. Soms een kuil en soms in een wachthuis. Maar het is behoorlijk pittig voor Jeremia. En hoe mag je zo'n op zich negatief stukje toch vandaag in de gemeente leggen, bij broeders en zusters, bij de gelovigen brengen, zodat ze daar ook lering uit kunnen trekken, maar ook bemoediging uit krijgen zelfs. We beginnen met iets te lezen uit hoofdstuk 38 en 39. Jeremia 38. En ik pak eerst van hoofdstuk 37 nog het laatste vers erbij. Jeremia 37 vers 21 en dan gaan we iets lezen uit hoofdstuk 38 en uit hoofdstuk 39. Toen gaf koning Zedekia bevel dat men Jeremia in verzekerde bewaring zou stellen op het binnenplein van de wacht. Men gaf hem elke dag een rond brood uit de Bakkerstraat, totdat al het brood in de stad op was. Zo verbleef Jeremia op het binnenplein van de wacht. Dat was nog een soort gevangenis, maar er was kennelijk nog wat ruimte om te eten en wat ruimte om nog een paar stappen te doen. Dan vers 1 van hoofdstuk 38. Toen Sefatja, de zoon van Mattan, en Gedalia, de zoon van Pashur, en Jugal, de zoon van Silemja, en Pashur, de zoon van Malchia, de woorden hoorden die Jeremia tot heel het volk bleef spreken, zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door de honger of door de pest sterven, maar wie vertrekt naar de Galdeën zal in leven blijven. Dat was natuurlijk tegen alle patriotische gedachten in, dat je daaruit weg zou moeten trekken. Hij zal zijn leven tot buit hebben en in leven blijven. Zo zegt de Heer, deze stad zal zeker in de hand van het leger van de koning van Babel worden gegeven. Dat was Nebukadnezar die toen koning van Babel was. En dat zal haar innemen. Toen zeiden de vorsten tegen de koning, laat deze man, dat is Jeremia, laat deze man toch ter dood gebracht worden, want zo ontmoedigt hij de strijdbare mannen die in deze stad zijn overgebleven en ontmoedigt hij heel het volk door zulke woorden tot hen te spreken. Deze man zoekt immers niet het welzijn voor dit volk, maar het onheil. Toen zei koning Zedekia, zie, hij is in uw hand, want de koning zou niets tegen u kunnen beginnen. Ze namen Jeremia mee en wierpen hem in de put. Een andersoortige gevangenis. De put van Malchia, de zoon van de koning. Die op het binnenplein van de wacht was. En ze lieten Jeremia met touwen neer. Nu was er geen water in de put, maar wel slijk. In dat slijk zakte Jeremia weg. Hij wordt er ook weer uitgehaald, omdat die koning toch weer met Jeremia in gesprek komt. Vers 14. Daarop stuurde koning Zedekia boden en liet de profeet Jeremia bij zich halen bij de derde ingang die aan het huis van de Heere is. Dan iets verderop, aan het eind van dit hoofdstuk vrijwel, vers 27, toen nu al de vorsten naar Jeremia kwamen en hem ondervroegen, maakte hij het hun bekend overeenkomstig al deze woorden die de koning geboden had. Ze lieten hem met rust, omdat de zaak zelf niet ter oren omdat de zaak zelf hen niet ter oren was gekomen. Jeremia verbleef op het binnenplein van de wacht tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. Hij was er nog toen Jeruzalem werd ingenomen. En in het 9e jaar van Zedekia, de koning van Juda, in de 10e maand kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, met heel zijn leger naar Jeruzalem en hij belegerde het. In het 11e jaar van Zedekia, in de 4e maand, op de 9e van de maand, werd de stad opengebroken. Toen kwamen alle vorsten van de koning van Babel naar binnen. En zij vatten post bij de middenpoort, namelijk Nergal-Sarezer, Samgar-Nebu, Sarsechim, de bevelhebber van de hofhouding, Nergal-Sarezer, in deze vertaling staat de Rabmag, dat is een beetje een rare term, maar ik zal er straks iets over zeggen. En al de overige vorsten van de koning van Babel. Nou, dan wordt het helemaal uitgewerkt. Vers 7. Verder liet hij de ogen van Zedekia blind maken. Dus Nebukadnezar liet de ogen van Zedekia de koning blind maken. En hem met twee bronzen ketenen binden om hem naar Babel te brengen. Het huis van de koning en de huizen van het volk verbranden de Chaldeeën met vuur. En de muren van Jeruzalem braken zij af. De rest van het volk dat in de stad was, overgebleven de overlopers die naar hem waren overgelopen. En de rest van het volk dat was overgebleven voerde Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, in ballingschap naar Babel. Maar enigen van de armsten van het volk, die helemaal niets bezaten, liet Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, in het land Juda achter. En dan aan het eind van vers 14, laat ik dat vers 14 helemaal lezen. Ze stuurden boden, haalden Jeremia uit het binnenplein van de wacht en gaven hem over aan Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, om hem naar huis te brengen. Zo verbleef hij te midden van het volk. Ik wil het hierbij laten graag. En u begrijpt nu misschien mijn moeite een beetje van wat moet je met deze rij teksten en hoe moet je dit nu neerleggen? En wat is de bedoeling van Jeremia 38 en 39? Ik wil in de eerste plaats duidelijk maken dat er geen enkel stukje uit de Bijbel, laat me zeggen, doelloos is, zonder zin zou zijn. De Heer heeft een bedoeling. En ook met dit stuk uit het Oude Testament, door de profeet Jeremia geschreven, heeft de Heer een bijzondere boodschap. Hij is namelijk degene die door de mond van die profeten wil laten zeggen wie hij is en wie de Heer Jezus is. Het getuigenis van Jezus, ik citeer dat heel vaak, is de geest, is de adem van de profetie. Al die profeten hebben gesproken van de Heer Jezus. Profetie is niet van morgen is het mooi weer, wist ik ook inmiddels, want ik heb het Wisbrug gehoord. Maar profetie is dus niet, laat maar zeggen, horizontaal, het getuigenis van Jezus. Dat is de geest, dat is de adem van de profetie. En als er twee of drie profeten spreken in de gemeente, waartoe de gemeente is opgeroepen, in 1 Korintiërs hoofdstuk 14, dan gaat het over hem. Dat is in de allereerste plaats Gods plan. Dat twee of drie in de gemeente vertellen, dat is de Heer Jezus. En daar word je blij van. Dit bouwt op. Dat is de bedoeling. En dit leidt tot aanbidding. Als Jozef ooit aan zijn broers, we werden in het oude boek Genesis, toen de broers door de honger gedreven naar Egypte kwamen, ze zouden zich nooit voor Jozef hebben willen buigen. Ze hebben zich nooit als een schoof voor zijn schoof willen buigen. Maar als ze daar zijn en ze zien het, dan zegt Jozef, vertel mijn vader wat je van mij gezien hebt. Nou, dat vind ik de mooiste definitie van aanbidding. De Vader vertellen van wat je van de Heer Jezus hebt gezien. Dat is echt de kern. Het gaat erom dat jij en ik vandaag de Vader mogen vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. Nou, en dan vertel je hem niet iets nieuws. Dat is niet waar. Dat wist hij al. Maar als u bidt, vraagt u ook niet iets nieuws. Dat wist hij ook al. Maar het is wel zo dat er dan een soort gemeenschappelijke plek is, namelijk bewondering voor die ene. Dat de Vader de Heer Jezus bewondert, dat is helder. Maar jij doet het dan ook. En dan is het eindelijk zover gekomen dat je samen met de Vader naar diezelfde heerlijkheid, naar diezelfde bijzondere persoon kijkt. Dat is aanbidding. Nu, profeten vertellen ons van de Heer Jezus. Ja, maar het is zo moeilijk dan. Hoe moet ik dat dan zien? Hoe moet ik in dit negatieve stuk van gevangenis naar gevangenis, van een nare plek naar een nare plek, met Babel eromheen, met invallen, met het verbranden van de stad, met het verwoesten van de tempel, met het afbreken van de muur. Hoe moet ik daar iets van de Heer Jezus in zien? Dat is ook moeilijk. Ik ga ook niet zeggen dat dat makkelijk is op het eerste gezicht. En toch wil ik een poging wagen. De eerste die een stad heeft gebouwd in de Bijbel, dat is een zoon van Kaïn, of Kaïn zelf. Kaïn zelf nog. En die heeft de stad genoemd naar zijn zoon Henoch. Dat is niet de Henoch die met God wandelde, dat is een andere Henoch. De stad naar zijn naam. Hij wilde zijn eigen naam in ere houden. Bijna Absalom, die dacht bij zichzelf, nou als ik er straks niet meer ben, dan zal er niemand een soort gedenkteken voor mij oprichten, dus dan doe ik het zelf maar. Dat deed hij dan ook. In het Koningsdal heeft hij een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Ik denk dat ik het 20 keer gezegd heb, maar er zijn maar 2 plaatsen van het Koningsdal. Ofwel, het is Melchizedek die met brood en wijn bij Abraham komt. Over wie gaat het dan? Over Melchizedek? Nee, het gaat over hem die brood en wijn gegeven heeft. Ofwel, dat is de tweede plek, een opgericht teken voor Absalom zelf. Het is ofwel Christus, of het is de mens in al zijn glorie. Dat is altijd ongeveer het patroon. Dat is altijd de bekadering, de omkadering van de schrift. Nu, de eerste dus die een huis bouwde, die een stad bouwde, dat was dus Kaïn en die naam Henoch had te maken met zijn naam, met zijn familie, met zijn eer, met zijn glorie. Die stad die destijds gebouwd is, heeft in het Oude Testament al heel vroeg een koning gekregen, Nimrod, de koning van Babel. Toen al, hè? Dat is ook de eerste koning in de Bijbel. Nimrod, een geweldig jager. Die had een jachtvergunning, sorry hoor dat ik het raar zeg. Die mocht schieten. God bedient zich van herders en niet van jagers. Jagers jagen uit elkaar. En herders brengen bij elkaar. Typisch verschil. God bedient zich van herders. De eerste koning van Babel was een jager. En misschien wordt daarmee eigenlijk al de toon gezet. En niet zoveel later is Babel de stad waar een toren gebouwd wordt. Dat is de toren van Babel, die kent u, hè? Daar heb je van gehoord. En in die toren van Babel, daar zijn ze dus occulte dingen gaan bedrijven. Dat was een soort mogelijkheid om door te dringen in onzichtbare werelden. Dus, ze hebben geen toren gebouwd met een gigantische hoogte waarvan dat topje tot in de wolken of tot in de hemel reikte. Dat staat in de Bijbel. Maar de bedoeling is dat ze van daaruit probeerden om door te dringen in dat wat normaliter niet te zien was. Wat ze niet konden pakken. Occulte, demonische, verkeerde, duivelse dingen. Daarmee hielden ze zich bezig. Toen. Dat was een stad. En toen heeft de Heere God gekeken en heeft geluisterd en heeft hun spraak verward. Toen konden Friezen en Groningers elkaar niet meer verstaan. Dat is daar gebeurd. Ik weet wel dat Friesland en Groningen nog niet bestond misschien. Maar even om een voorbeeldje te doen. Ik ga ook wel over Dinxperlo en nog een paar andere items praten. Maar daar is het begonnen. En Abraham is uit die situatie geroepen. Ga uit uw land en uit uw maagschap. En vertrek. Ik zal u wijzen waarheen u moet gaan. En ik zal u brengen daar waar ik u wil hebben. Babel. Ur der Chaldeeën. Het staat weer helemaal in de belangstelling vandaag. Het wordt weer overlopen door IS-strijders. En die proberen opnieuw deze plek bezet gebied te maken. Babel. Toen is het volk middels de uittocht uit Egypte, het volk van God, zich gaan vermenigvuldigen. Een miljoenenvolk geworden, waarschijnlijk 5 à 6 miljoen zijn uit Egypte gegaan. Gigantisch getal hoor, maar ik denk toch dat dat te verklaren is. Een enorme uittocht. Ze hebben daar 430 jaar gewoond, ze hebben uiteindelijk slavernij moeten doen en ze hebben harde arbeid moeten verrichten en God heeft ze eruit gehaald. Door de Schelfzee tot de berg Horeb, tot de berg waar de Heere ging spreken, gebracht. Op adelaarsvleugelen gedragen en tot de Heere zelf gebracht. En daar hebben ze die geweldige zegen van de tabernakel gekregen en vanaf dat moment zijn ze verder getrokken. 40 jaar hebben ze door de woestijn gewandeld, gelopen en ook deels afgewacht. En 40 jaar later zijn ze in het beloofde land terechtgekomen. Ze zijn met Pasen vertrokken. Het is maar dat u het weet. Daarom schoenen aan uw voeten, staf in uw hand, lenderen omgord. Zo stond het daar. En ze zijn er weggegaan. En ze zijn in het land gekomen. U hebt net allemaal de laatste tonen van Bach gehoord. De Matthäus Passion of een andere. En u bent erbij geweest toen het Pasen herdacht werd. Nog een keer herdacht werd. Ik weet wel dat wij er vastknopen aan eieren en aan toeters en bellen. Maar dat heeft er gewoon helemaal niets mee te maken. Uittocht. Het paaslam eten. Op weg naar het beloofde land. En onderweg, ja, best ontberingen en misschien wel hele moeilijke momenten. Maar God heeft ons dwars door deze wereld willen leiden. Om ons tenslotte daar te brengen. Bij hem te brengen. In het beloofde land te brengen. Nu ga ik nog een stuk verder. Om ons uiteindelijk samen met de Heer Jezus uit de hemel. Als een stad uit de hemel te laten neerdalen hier op aarde. Van de ene plek. Via de hemel. Terug. Heilige stad, Jeruzalem, dat uit de hemel komt, waarvan God kunstenaar en bouwmeester is. Daar is geen plek voor ik, mijn torentje en mijn kerkje en mijn clubje en mijn taak. Nee, de enige die daar echt alle eer krijgt is de Heer Jezus zelf. Van God uit de hemel neerdalen. En God wil wonen bij de mensen. Dan komt de stad van God bij de mensen. Is er dan geen aards Jeruzalem ook? Dit hemelse Jeruzalem, ja, dat vat ik een beetje. Nou, we zijn het waarschijnlijk helemaal kwijt, want we denken helemaal nooit aan dat moment dat we met hem uit de hemel komen en dat er dan een stad op aarde zal zijn. En ik ga straks wel iets scherper nog zeggen, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de stad toch een belangrijk onderwerp is in de hele schrift. Ik denk dat je mag zeggen dat de stad de uitdrukking is van Gods aanwezigheid, van Gods getuigenis op aarde. Maar in Jeruzalem, ja, er was wel ooit sprake van Salem, door Melchizedek, weet u wel, die was koning van Salem, het latere Jeruzalem. Dat is wel zo, maar toch, er is een hele bijzondere lijn te vinden. Ze hebben jaren in het beloofde land gewoond en er zou een plek komen waar de Heere zijn naam zou doen wonen. Hij had een plek waar hij zijn naam zou laten wonen. Die plek was onduidelijk. Het was niet bekend. Mozes heeft dus geen tom-tom gehad. Hij zei, nou, ik toets hem even in en dan kom ik er precies uit. Hè. U hebt uw bestemming bereikt of zo. Zo de tom-tom dan zeggen. Nee, zo was het niet. Die plek is duidelijk geworden in de tijd van David. Toen David het niet goed deed, hoort u het goed? Toen Adam het niet goed deed, heeft God een oplossing bedacht die alles op zijn kop zette. En toen David het niet goed deed, heeft God ook weer een oplossing bedacht die alles op zijn kop zette. Er was een dorsvloer van Ornan, waar David toen moest gaan offeren. De engel des Heren met een uitgetrokken zwaard was daarboven, zou ingrijpen, het zou kapot gaan. En daar op dat moment zegt de Heren, een altaar. Hij bouwde dat altaar, God antwoordde met vuur uit de hemel. En de Heren zegt, in hier wil ik wonen. Dat is de berg Moria, dat is Jeruzalem. Dan ineens komt Jeruzalem, waarvan wij nu nog steeds weet hebben, kwam uit de verf, kwam uit de koker van de Heere God zelf. En Jeruzalem is de stad geworden waar Salomo zijn tempel bouwde. De tempel is de plek waar de Heere gediend wordt, maar de stad is toch nogmaals het getuigenis van Gods aanwezigheid. Daarom heet Jeruzalem in de toekomst, in de duizend jaren vrede ook, de Heere is al daar. Ezekiel 48, het laatste vers. Yahweh is daar. Hij is er. De Heere is al daar. Zijn aanwezigheid hier op aarde. En daartussenin, en daar gaat het altijd mis. Alles wat in de handen van de mensen is terechtgekomen, is tot op heden stuk gegaan. De schepping, schitterend, prachtig, maar het ging niet goed. Waarom ging het niet goed? Omdat Adam en Eva de verkeerde keuzes maakten. Ik ga daar niet licht overheen tippelen, maar dat bedoel ik niet. Maar het is wel de structuur, de lijn die je ziet. Toen zij de verkeerde keuzes maken, is het met de schepping niet goed gegaan. Nou, vanaf dat moment baresweeën, op dat moment is er gedoe tussen de dieren, onderling is er strijd en van alle prut van vandaag is terug te voeren tot die zondeval van toen. Zo is het ook onder Israël gegaan. De stad die zo schitterend begon. God had in de woestijn de wolk van heerlijkheid, de Shechina, gegeven aan zijn volk om te duiden, om aan te tonen, daar woon ik. Weet je, daar precies, daar ben ik. Heel precies. En die wolklom is met hem meegegaan, is door de woestijn meegetrokken 40 jaar. En toen ging het niet goed met diezelfde tabernakel. Toen waren ze wel in het land, maar ze hebben het niet goed gedaan in het land. Het ging fout. Weg is de eer. Ikabod. Ik weet niet, sommigen pikken dit op. Anderen zeggen, nou, waarom zegt hij dat nu zo? Nou, toen ging de schoondochter van de priester Eli een kindje krijgen en die heeft hem Ikabod genoemd. Weg is de heerlijkheid. De heerlijkheid. De Shechina is weg. Weg is de heerlijkheid. Weggetrokken. In de oostelijke richting weggegaan. Toen Salomo zijn tempel opende, is die heerlijkheid weer teruggekomen. Is jaren weg geweest. Toen Salomo de tempel opende, kwam de heerlijkheid van God in de oostelijke richting terug. En ging opnieuw, of nee, die ging toen het huis door hem gebouwd binnen. De stad was op dat moment de stad van Gods heerlijkheid, van Gods glorie, van Gods bijzondere aanwezigheid. Daar, daar woonde de Heer. Prachtige tijd. Zangers, niet te tellen, liederen. Volleerd in het gezang Gods, priesters die dagelijks continu bezig waren te offeren, aanbidding, Heren, we willen u prijzen, we willen u groot maken, we willen u bejubelen, we willen alles aan u geven, Heer, het is voor u, het is allemaal voor u. De hele stad zitterde van heerlijkheid, van heiligheid, van schittering. En ze kwamen van heinde en ver, de koningin van Sheba kwam en anderen kwamen, weet ik veel waar vandaan, om naar Jeruzalem te gaan. Ook om de wijsheid van Salomo, de echte Salomo is de Heer Jezus. Maar goed, om de wijsheid van Salomo te horen. En ze zijn daar geweest en ze staan stom verbaasd van wat daar gebeurde. Dat was de stad. Dit was het. Hier woonde de Heer. De Heer is al daar. Een prachtig gebeuren. Blijft dat zo? Nou, u weet het echt wel. Maar het is ook zo bijzonder om dat vandaag een keer naar je toe te halen. Het ging niet goed. Het heeft jaren toch wel een mooie tijd gegeven. En daarna is het afgebrokkeld. En dat is heel schoorvoetend gegaan, een beetje. En weer een beetje. Het altaar moest anders. De tempel moest wat anders. Het moest allemaal anders. En maar inleveren. En maar veranderen. Het hele zorgstelsel moest ondersteboven. Ik zou het bijna voor 2015, 16 willen zeggen. Alles moest anders. Alles moest kapot. En toen kwam er een koning die kwam, had een vrouw uit de Baalssfeer gehoord. Dus niet Babel, maar Baal. Dus uit die koningin Izebel. En die had een hele horde priesters meegenomen. En die wilde ook voor die priesters een tempel maken. Jeruzalem kreeg niet één tempel, maar die kreeg een hele rij. Ik kom daar straks op terug hoor. Een hele rij. En er gaan verkeerde dingen gebeuren. Verkeerde offers. Het gaat niet goed. En de profeten zijn gekomen en ze hebben gezegd, nee, dit kan niet, dit gaat fout. Dit is niet van de Heere. De zegen van de Heere gaat jullie verlaten, hebben ze geroepen. Dit gaat nooit goed. Dit kan niet. En zo is het ook verder gegaan. En dan kom je bij Jeremia uit. Het is nog steeds hetzelfde Jeruzalem wat ooit gebouwd is en waar de tempel van Salomo heeft gestaan. Die tempel stond er nog in de dagen van Jeremia. Die tempel was er nog wel. Was wel wat gemodelleerd, een beetje aangepast. Andere ingang, zo. Zij-ingang. Alternatieve routes. Allemaal gebeurd. En al die dingen samen zie je in het boek Jeremia. En Jeremia is de laatste van de profeten die waarschuwt, dit moet anders, beste mensen, dit kan niet zo, dit gaat niet goed, dit gaat nooit goed, dit gaat stuk. En in plaats van dat ze die man nu aanhoren en daar wat mee doen, stoppen ze hem in de gevangenis. Hou je mond jij, we zullen je wel krijgen. En Jeremia heeft eventjes in een redelijke gevangenis gezeten en toen in een beroerde gevangenis gezeten. In een kuil gezeten waar alleen maar slijk is. Hij zonk in, zal ik het zeggen met een tekst uit de psalm, in grondeloze modder. Ja, dat staat er ook van de Heer Jezus, profetisch. En daar is hij in weggezakt. En hij zou erin gestikt zijn, waren het niet dat de mensen uiteindelijk met lappen en met dingen hebben neergelaten. Die moest hij dan onder zijn oksels doen. En dan die touw eronder hebben ze hem heel voorzichtig er weer uitgetrokken, uit die prut getrokken. Zo is het gegaan. Maar Jeremia heeft gewaarschuwd. Ik weet niet hoe vaak gezegd dat je boven het boek, het laatste Bijbelboek, ook wel eens zou kunnen zeggen, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is dus echt de taal van Jeremia. Nog één keer een appel. Nog één keer een knock on the door. Nog één keer van bekeer je. Kom terug bij de Heere. Zo heeft Jeremia daar gestaan. Maar ze wilden hem niet horen. En nu probeer ik te zeggen dat dit wel heel dichtbij komt. Ik spring even een klein stukje over. Dit was toen. Toen is Jeruzalem verwoest. Toen is de tempel kapotgeslagen en toen is alles weggevoerd. Toen is alles echt naar Babel gegaan. Ja, op een paar arme mensen na. Maar alles is naar Babel gegaan. Dat is Daniel in Babel. Dat is Ezechiël in een vluchtelingenkamp, daar ook in Babel. Dat zijn al die profetieën die via Daniel en Ezechiël naar je toe komen. Je ziet het gebeuren. Het is alsof je het kunt tasten bijna. En daar hebben ze 70 jaar moeten wachten. Want God had door Daniel gezegd dat het 70 jaar zou duren en na die 70 jaar zou er een terugkeer zijn. Merkwaardig genoeg een terugkeer door Kores de Pers. Perzië van toen is Iran van nu. Dus heel merkwaardig. Ja, in grote trekken wel. Daar zit dus echt een element van de pers in die toen terugkeer mogelijk maakte. Er was ook iemand in datzelfde rijk, zeker een meneer Haman, die dat helemaal niet wilde en die de ondergang van alle Joden wilde toen. Het boek Esther. Al die dingen komen daar bij elkaar. Je ziet het gebeuren, maar hoe dan ook, ze hebben daar 70 jaar gezeten en toen zijn ze teruggekeerd. En ze mochten, want de Heer wou opnieuw beginnen, want hij wilde bij hen zijn, de wolk van heerlijkheid. Dus Shechina is nooit teruggekomen, nooit. En ze hebben wel een tempel mogen bouwen, Ezechiël, heeft daarvan in Nehemia en Ezra hebben die tempel gebouwd. En die hebben toen gezegd, weet je wat we moeten doen? We moeten daar een muur omheen hebben. Als u het boek Nehemia wilt begrijpen, dan moet u eigenlijk dit erbij nemen. Want ze hebben gedacht, we moeten niet weer een open plek hebben. We moeten niet weer gelegenheid geven dat iedereen van links en rechts en van voren en achter binnen kan stormen. Met zijn eigen ideeën, met zijn eigen meningen. We moeten daar een muur omheen. En die muur die heeft poorten en deuren. En die deuren moeten op tijd dicht. Niet als het schemerig wordt, nee, daarvoor. Er waren wachters bij de poorten. Het heeft allemaal niet geholpen. Die tempel stond er nog toen de Heer Jezus op aarde kwam. Beetje gemodelleerd door Herodes. Die heeft hem een beetje verfraaid, een beetje gerestaureerd. Maar hoe dan ook, het is nog steeds diezelfde tempel. En wat zei de Heer Jezus van die tempel? Ik begroette een broeder en zuster vanavond. Ik was een beetje met mijn telefoon aan het spelen. Die dachten, dan heb je weer zo'n jonge fan die met zijn telefoon moet spelen. Zo hoog nog vlak voor de dienst. Nou, het was niet een spelletje om de telefoon even te kijken, maar ik heb een concordant op mijn telefoon zitten, die kun je er ook op krijgen, dat is helemaal niet moeilijk. Maar ik wou die tekst wel even hebben. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenen wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk wij zijn hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Ik heb hem gevonden op de telefoon, Lucas 13 vers 34. Je ziet de Heer Jezus zitten op de Olijfberg. Op de Olijfberg. Kijk naar Jeruzalem. Hij weende. Hij zag de stad en weende. Jullie hebben niet gewild. Ik heb geprobeerd om jullie terug te halen. Om jullie te zegenen. Om jullie gelukkig te maken. Maar jullie hebben niet gewild. Uw huis. De tempel. Aanvankelijk het huis van de Vader, zo zegt de Heer Jezus dat. In die tijd al verworden, want de kooplieden mogen hun gang gaan. De wisselaars zijn daar continu bezig. Nou, dat zijn mensen die altijd verdienen aan dat wat je hebt. Dus je mag een gouden horloge inleveren en je krijgt er een nepding voor terug. Die wisselaars zijn steeds bezig. En wisselaars betekent in geestelijk opzicht, je mag de mooiste dingen inleveren en je krijgt er surrogaat voor terug. Wisselaars. Daarom keerde de Heer Jezus de tafels van de wisselaars om. Die zaten daar en hebben zich alleen maar bezig gehouden met het innemen van de mooiste dingen en het teruggeven van waardeloze dingen. Lieve broeder en zuster, dat weet u en dat is gebeurd. En Jeruzalem is weer verwoest. Is weer helemaal en is nog steeds kapot. Er is geen tempel. Wat er nu is, is de plek van de wisselaars. Daar zitten ze nu. En dat wordt hooggeprezen. Kom maar niet met je tinkeltjes aan, niet met je vingertjes aan. Maar je krijgt gegarandeerd een heel leger op je dak. Dat is nu zo. De stad. Zou het daarna beter zijn gegaan? Nou, ook niet, nee. Weet u dat ook de gemeente vergeleken wordt met het Jeruzalem dat boven is? Dat is onze moeder. En een stad op de berg gelegen kan niet verborgen blijven. Welke stad? Nou, dat zal uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem zijn wat van God uit de hemel neerdaalt. En dat is de bruid van het lam. Dat bent u. Als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u daarbij. Als u gelooft dat de Heer Jezus dit werk voor u volbracht heeft, dat hij uw heiland, uw verlosser is, dan is hij ook de Heer, maar is hij ook de bruidegom. Dan hoort u bij dat gezelschap, dat hele unieke, bijzondere gezelschap, wat uiteindelijk van God door de hemel zal neerdalen, hier op aarde zal komen. Maar de duivel wil één ding, en dat is dat wat herinnert aan God, wegnemen. Continu. En alle vijandschap heeft daarmee te maken. Wat zegt dit laatste Bijbelboek? Babel komt dan ineens weer naar voren als een macht, als een geweldige macht. Heel rijk, economisch heel sterk. En daar gaat het niet meer over hem, maar daar gaat het over ons. En Babel blijkt, volgens Openbaring 18 vers 2, woonplaats van de demonen te zijn en van onreine geesten en van alles wat verfoeilijk is, wat helemaal kapot is. En dat moet weg. En nu in ons hoofdstuk komt Babel opzetten. Begrijpt u waarom het belangrijk is dat u dit leest? Want dit is ter waarschuwing voor jou en voor mij op wie de einde van de eeuw gekomen zijn. Dit is om te tonen dat ze dit altijd gedaan hebben. Dit is niet iets nieuws. Dat hebben ze altijd gedaan. En ze hebben altijd die door God gestuurd is in de kuil gegooid. Daarom, zei de Heer Jezus, ik ben gezonken in grondeloze modder. Ze hebben hem weggegooid. Ze hebben hem in de kuil, in de gevangenis. Jeremia heeft 3-4 gevangenissen gehad. Nou, heeft Jezus ook gehad. Bij Caiaphas, bij Anna's, bij Pilatus. Enfin, ga maar door. Altijd hetzelfde. Ze wilden hem niet. We willen niet dat die koning over ons is. We willen hem niet horen. We willen niet naar hem luisteren. Dat is de grote lijn. Dus heb je hier een soort illustratie in een stukje geschiedenis voor vandaag. Dit is niet om u geschiedenisles te geven, omdat u daar misschien interesse in hebt, maar dit is om u te vertellen van zo loopt het af. Van tevoren. Ik ben de Heere die van tevoren de afloop ken en weet wat er gaat gebeuren. Dat is de Heere. En daarom hebt u dit. Dit mag u niet overslaan. Zeggen, nou ja, laat maar. Het is te moeilijk voor ons. Er zitten ook wat moeilijke woorden in, wat moeilijke namen in. Dit is altijd hetzelfde. Ik had ook het boek Ezechiël kunnen nemen. Dat heb ik ook wel eens genomen met jullie. En dan zie je vlak voordat de tempel die door Ezechiël beschreven wordt, de tempel die er zal zijn in de 1000-jarige vrederijk, dan zie je precies hetzelfde. Dan gaat Gog en Magog komt er aan vooraf. Dus dat is 38, 39 van Ezechiël. En in 40 gaat de Heere ineens een schitterend vergezicht geven, in Ezechiël 40 dan, over de tempel die gaat komen. En uiteindelijk over die ene die daar in die tempel alle eer krijgt. Zo is de Heere. Dus het is niet toevallig. En hier is de koning van Babel om Jeruzalem. En ze hebben al een poosje de legers daar neergelegd. En dan komen er allerlei politieke stromen mee. De een zegt, weet je wat we moeten doen? We moeten met een club zien dat we in Egypte komen. Nou, of ik die club nu PVV moet noemen of een andere naam moet geven. Ik bedoel dat niet kattig voor de een of voor de ander. Maar het is alsof de oplossing zo divers is. En anderen zeggen, ja, we moeten tot het einde toe hier in deze stad blijven. We moeten dit verdienen. Ja, het is onze stad. Ze komen er niet in. En wij zitten, zolang wij er zijn, komen ze er niet in. Jeremia geeft aan, moest luisteren. Ik zal je Gods genade vertellen. Als je overloopt naar de Galdeën, dan hou je in ieder geval je leven nog. Maar ja, dan zeggen de anderen, dat is landverraad. Dit kan toch niet? Je kunt toch niet overlopen naar de vijand? Nou, dat was ook niet de bedoeling. De Heer heeft ook nergens gezegd dat die vijand het goed deed. Maar wel dat hij hem stuurde. Dat hij deed wat God op dat moment voor had. Je vindt in deze geschiedenissen zoveel aanknopingspunten voor vandaag, dat je misschien wel schrikt. Hoe is het met de muur om jullie gemeente? Zal ik het gewoon zeggen? Als de gemeente een stad is, en de lokale gemeente dan, dat is toch ook een soort stad. Nou ja, ik voel het maar aankomen. Ik loop ook al een paar jaar mee. Oh ja, dus je kunt niet zomaar iedereen binnenlaten hoor. Nee, natuurlijk niet. Daar begint het. En heb u door heel streng te zijn kunnen voorkomen dat de verkeerde dingen binnenkwamen? Heb u het kunnen voorkomen? Antwoord nee. Het is niet gelukt. En toch moet u luisteren. De vijand is continu bezig om de muur open te breken. Hoe gaat dat vandaan? Nou, dat gaat een beetje subtieler. Het is niet zo dat hij met bruut gewit komt en met een grote legermacht en met paf, paf, paf en zo. Nee. Weet je, onze houding naar die en die, en of dat nu homofilie heet of iets anders is, ja, dat moet aangepast. Dat kun je niet meer volhouden. Nee. Langs is er al een groep die zegt, nee, dat kan niet, die moet je buiten houden. Andere groep die zegt, nou, dan moet je hier weggaan. Zie je de verschilletjes? Hier in deze hoofdstukken. En de derde zegt, nee, maar dat moet kunnen vandaag. Het een is nog niet weg of het andere komt. Charismatische vernieuwing is door velen charismatische verwarring genoemd. Daar ben ik het mee eens. Het is op alle terreinen aanval, aanval, aanval. En wat staat hier? Heel merkwaardig in hoofdstuk 39 vers 3, die moeilijke namen. Toen kwamen alle vorsten van de koning van Babel naar binnen en ze vatten post bij de middenpoort, namelijk Nergal, Sarezar, Samgar, Nebu, Sarzegim, de bevelhebber van de hofhouding. Wat die man daar moest, dat weet ik ook niet. Hofhouding, dat is normaal. Ja, dat zou een man zijn die de linnenkamer beheerde in het paleis in Babel. Of misschien wel de keuken of zo, weet je wel, zoiets. Maar wat hij hier deed, dat weet ik dan ook niet. Maar goed, die. Ik heb er wel een mening over, ik zal het nog zeggen. En dan Sarzegim, de bevelhebber van de hofhouding. En dan de bevelhebber van... En dan die Nergal Sarezar de Rab mag. Nou, er is al, ik weet niet hoeveel over geschreven, wat dat voor een figuur is. Wat had die koning van Babel nu aan deze Rab mag? Nou, ik probeer het. Hoe zover ik het kan bekijken en nakijken. We hebben dat vanavond nog een keer gedaan, met een soort concordans en een uitleg. Het woord Rab is geleerd aan het woord Rabbi. Leraar. En dat mag is echt geleerd aan het woord magie. Die koning van Babel nam altijd een leraar van de magiërs mee. Dat is niet zo vreemd, want die waren er al toen Daniel in Babel kwam. Dan had je dan die magiërs. Had je daar die wijsgeren, die uitleggers. Die waren er. En die heeft hij meegenomen. Want op elk kruispunt, zegt de ongewijde geschiedenis, heeft hij via de magiërs de leiding gevraagd, van welke kant moeten we op? Door pijlen, door tekenen, door wonderen, door van alles. Ze hebben van alles geprobeerd om... En nu is de muur opengebroken en het eerste wat gebeurt is dat die hele club die komt binnen. En die gaan bij de middenpoort zitten, dat betekent dus middenin, die zitten daar midden in de stad. En de hele stad wordt vergiftigd. Nou, dat is precies gebeurd vandaag in de gemeente. De magiërs, sorry hoor, en de leraar van de magiërs, de duivel zelf... Die is binnengekomen, heeft een plekje gekregen en die kan lesgeven. Die kan uitleggen hoe het allemaal moet. En we gaan van de ene verbijstering naar de andere verbijstering. En het is één grote warboel aan het worden. Vandaag, als je werkelijk rondkijkt op kerkelijk erf, dan schrik je en dan krijg je een soort angstgevoel van Heere God. Dit kan niet meer, dit kan toch niet? En er blijven nog twee of drie over die misschien nog de Heere willen zoeken. Maar de grote lijn, de kerken gaan leeg. Elke week wordt een kerk in Nederland gesloten. En er komt nauwelijks wat bij. En daar waar het nog een beetje goed gaat, dat is onderling gedoe, dat is getwist. En wat blijkt in hoofdstuk 40, dat onderlinge getwist leidt tot ombrengen van elkaar, echt hoofdstuk 40, direct dan dit. Die wordt gedood en die wordt gedood. En als er mensen komen die met een offer naar de Heere willen gaan, die worden ook maar gedood. Alles wordt gedood. Alles wordt kapotgeschoten. Er is onderling zoveel vijandschap, zoveel narigheid, dat het niet meer lijkt op de Heer Jezus. Ziet u de Heer Jezus dan? Die weent over Jeruzalem. Maar wat zou de Heer Jezus nu, als hij vandaag, laat me zeggen, nou ja, hier is misschien geen berg in de buurt. Nijverdal heeft tenminste nog een berg. Een Holterberg, Nijverdalse berg, Lemelenberg. Daar zijn natuurlijk bultjes zand, maar hoe dan ook. Maar als de Heer nu op een berg zou zitten en hij zou kijken naar Dinxperlo, wat zou hij dan zeggen? Nou, ik ga niet ook huilen, denk ik. En dat we nog echt voor de Heer Jezus willen leven, dat maakt elkaar bijna af. Verkettert elkaar. Het is misschien te fel wat ik nu doe. Maar ik wil het zo duidelijk mogelijk maken. Daar ben je daarmee bezig. En dan denk je ook nog dat je een speltje krijgt. Een soort eremedaille krijgt. En ik heb het goed gedaan. Dan kom je in de hemel en zeg je, ja, jij was tenminste een echte vechter. Nou, maar die kwam om. En daar heb je niet naar gekeken. Dit probleem, lieve broeders en zusters, van hoofdstuk 39 is ons probleem. We worden meegezogen. En het is demonie. Het is van een magier. Het heeft niets te maken met de Heer Jezus. Weet u wat u nu moet doen? Is kijken naar hem. Wat is nu de oplossing? Dat is kijken naar hem. Ik wil graag met u naar Openbaring 18... Daar vind ik eigenlijk de voltooiing van dit hele gebeuren. Openbaring 18. Babylon In het Nieuwe Testament, dat is de Griekse vorm van Babel, dat is hetzelfde. Dus Babel, toen was de koning van Babel rondom Jeruzalem en ik kon een bres slaan in de muur van Jeruzalem en ik kon daarna binnenkomen en dat deed hij ook. Openbaring 18 vers 1. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel, hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem, ze is gevallen. Niet Jeruzalem. Dat gebeurde toen in Jeremia 39. De hele stad ging eraan. Maar het grote Babylon. En er is een woonplaats van de demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. En het wordt helemaal omschreven. En ze zeggen in vers 16 van Openbaring 18, wee de grote stad. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat wat ooit zo groot was, dat het helemaal kapot is? Want in één uur aan het eind van vers 16 is de grote rijkdom verwoest. En de sterke engel zegt vers 21, hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. Dat betekent, dit hele proces van Jeremia 38, dat blijft gaan tot, dit blijft doorgaan totdat de Heer Jezus komt. Totdat Hij het daarover het oordeel spreekt en die hele stad in één keer wegwerpt. Weg ermee. Babel. De grote hoer. En een economisch sterke stad. Dus een vrouw en een stad. Weet u wat er straks uit de hemel komt? Een vrouw en een stad. De vrouw, ja, dat is de bruid van het lam. En de stad, dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat is echt iets dat bij elkaar hoort in het eindpunt. Maar dan gaat het maar om het volgende. In die stad, zegt vers 22, zal het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers, bazuinblazers beslist niet meer gehoord worden. Geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen, dus de echte economie en het hele voedselproces, zal zeker niet meer in u gehoord worden. Het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van de bruidegom of van de bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde door uw toverij. Hoort u die Rab Mag, weet je wel, die leraar van toverij, de leraar van de magie. En door uw toverij immers werden alle naties misleid. En het bloed van de profeten en de heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Dat is Babel. Maar draait u dit nu eens om. Probeer nu diezelfde dingen die ik net voorlas, echt om te draaien. In Babel geen geluid van citerspelers. Maar jij en ik krijgen elk een citer. We hebben misschien nooit zo muzikaal kunnen werken, maar dan wel. Het geluid van citerspelers. Het geluid van zangers wordt in Babel niet meer gevonden. Nee, ze hebben wel wat anders. Ze knassen hun tanden. Maar in de hemel zingen we het nieuwe lied. Het nieuwe lied. Het gezang Gods. Zoals bij de opening van Salomo's tempel. Het gezang Gods klonk. Volleerd waren ze in het gezang Gods. Zo gaat het straks. Jij en ik gaan over hem zingen. We gaan van de Heer Jezus zingen. We gaan het over hem hebben. En het geluid van de bazuinblazers, nou ja, je hoort het hem aankomen, je voelt hem aankomen. Bij de laatste bazuin, bij de bazuin Gods, de doden en Christus zullen eerst opstaan. Nou, het geluid van de bazuinblazers, dat willen we horen, daar willen we bij zijn. We zullen daarbij zijn. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je daarbij. Absoluut, geen twijfel mogelijk. Het is het geweldige vooruitzicht van elke gelovige dat ze de bazuinblazers zullen meemaken. En Er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u zijn. Dat betekent dat er geen enkele kunst is. Nou, misschien heb je ook niks met kunst. Dat zou kunnen zijn, alhoewel, misschien, u bent ook geen cultuurbarbaar, daar geloof ik niks van. Ik heb wel een beetje genoten van Bach. Daar geniet ik al jaren van. Maar dat is in de cultuur van kunst. En ik heb ook kunstwerken gezien over de Heer Jezus. Als ik Rembrandtse schilderijen zie over het kruis van de Heer Jezus, over wat daar gebeurd is en hoe dat in zijn werk ging en hoe daar een zelfportret van Rembrandt in terug te vinden is bij het omhoogtrekken van dat kruis. Nou, dan raakt het me diep. Er zijn zoveel mooie dingen, zoveel prachtige kleuren, zoveel nuance. Nuance is Yahweh, is van de Heer. En dat prachtige, dat zeer genuanceerde in kleurschakering, in muzikale schakeringen. Het is onvoorstelbaar. Nu, wat staat hier? Daar zullen beoefenaars van kunst zijn. Ik heb me echt voorgesteld, maar dat komt misschien omdat ik uit de nest kom. Mijn vader was een beetje dirigent van fanfare en harmoniegezelschappen. Maar ik dacht, er komt straks in de hemel een soort orkest te zitten van muzici die dan, naar mijn oordeel, Bach spelen. U mag ook een andere nemen. Maar die zullen daar muziek maken. En daar gaan de kantaten die gaan over het lijden van de Heer Jezus daar zo schitterend klinken. Harmonie. Harmonieus. Het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. Dat betekent dus dat er geen sprake meer is van economie van de molen. Maar daar zitten wij. En daar hebben wij een maaltijd met de Heer. Nieuw zal hij dat gebeuren. Het lam ligt, u voelt hem. Het lam ligt zal in Babel niet meer schijnen. Maar u en ik komen van God uit de hemel en het lam ligt, nee, ze hebben de zon en de maan niet nodig. Nee, dat niet. Maar wat dan wel? Want God zelf is het licht en het lam is haar lamp. Het lam ligt in niet schijnen, juist wel. Heel nadrukkelijk. Heel bijzonder. En de stem van bruidegom en bruid, dat zal daar niet meer gehoord worden. Oh nee. Nou, ik wil nu proberen, wat ik wel eens deed toen ik het over Hooglied had, te vertellen dat de bruid zingt van: u bent schitterend, bruidegom, prachtig, niemand is zo mooi als u. En hij zegt, maar jij bent mooi, geliefde bruid. Ik wil graag je stem horen, ik wil graag je gedaante zien, ik wil graag bij je, ik wil graag dat je bij me bent. Dus wel te degen de stem van bruidegom en van bruid. De kooplieden die zijn de grote der aarde geweest en door uw toverij immers werden alle naties benijd. Dus dat is voorbij. De grote der aarde die bestaan. Er is maar één die groot is. Dat is de Heer zelf. En de kooplui die het voor het zeggen hadden, dat is ook over. Het is alleen dat schitterende van de Heer Jezus. Bloed van profeten en heiligen. Nee, die komen niet meer om. Die daar zijn, nou dat zijn de profeten. Twee of drie profeten die zullen dat... Oh nee... Er zijn een paar meer. Ijver dat u moogt profeteren. Daar wordt geprofeteerd, daar wordt gesproken van de Heer Jezus. En er wordt echt op een bijzondere manier geleefd. En de heiligen, degenen die apart gezet zijn, die zullen daar gevonden worden. Jeremia 38, 39 geeft u een teloorgang van de stad. En het laatste Bijbelboek geeft u een soort visioen van die stad. Dat is hetzelfde wat u ook in Ezechiël aan het eind vindt. De stad zal daar weer liggen. Als een enorme zegen. Een stad op een berg gelegen. Op de berg gelegen. Kan niet verborgen blijven. Dat is wat dan gebeurt. Ik hoop dat u dan 38, 39 nog een keer leest. Ja, het is wel negatief. Het is wel verkeerd. Maar het geeft eigenlijk geeft het aan hoe dat altijd zijn beslag gekregen heeft. Maar eindelijk komt er een moment dat dat over is. Dat het echt radicaal voorbij is. En dat is Openbaring 18. In de zee, die hele zaak weggeworpen. Weg, molensteel. Zo ver mogelijk naar beneden zakken. Weg ermee. En daar in omgekeerde vorm komt daar het nieuwe Jeruzalem voor in de plaats. Met de dingen die ik net zei. In Babel, nee, daar zijn ze niet. Daar hebben ze het alleen over zichzelf. En de hele gemeenschap van vandaag leidt daaronder. We worden allemaal opgeroepen om aan onszelf te denken en met onszelf bezig zijn. Het ik-leven, het is allemaal ik. Maar het gaat niet meer over hem. Het gaat over wie wij zijn, wat wij ervan overhouden. Wat levert het op, wat schuift het? Ik bedoel, dat was een reclamespotje, maar ondertussen is dat wel ongeveer wat het heet. We willen daar zelf profijt van hebben. Hier vindt u het omgekeerde. Ik hoop zo dat u 38, 39 niet uit uw Bijbel weghaalt, maar dat u gaat zeggen, dit is een waarschuwing. Dit is nu precies een profetie voor vandaag. En vanaf het moment dat er een bres in de muur komt, bij jullie gemeente, komt dit binnen. Komt dit verschrikkelijke van demonie en van magie en van ik-leven en van verschuiving en van wisselaars. Dat komt allemaal binnen. En die gaan midden in de stad zitten en die hebben het daarvoor het zeggen. En zeg nu niet dat dat dan niet zo is, maar ik ben bang dat dat veel verder heen is dan u vermoedt. Om Jeruzalem dat vanuit de hemel neer te halen, is een grote en een hoge muur. En er zitten poorten in. Bij die poorten staan engelen, ja, dat zijn wachters, ja. Die houden het tegen. En wij vandaag, we hebben geen wachters meer. Wachter, waar is er van de nacht? Wie zegt dat nog? Wie ziet nog iets? Wie ziet de gevaren komen? Nou, dit is bedoeld om je te vertellen dat de gevaren op de loer liggen. En dat de koning van Babel om onze gemeente heen ligt. En probeert binnen te komen en de muur af te breken. En als die muur een beetje afgebroken is, komt hij binnen met zijn hofhouding, met zijn hele toestand en ik probeer de hele zaak te verzieken. En daar zitten we echt middenin. Maar we hebben één uitzicht en dat is datzelfde stukje, maar dan in omgekeerde vorm wat u in hoofdstuk 21 terugvindt als dat nieuwe Jeruzalem van God door de hemel neerdaalt, dan ziet u dit terug. Alles wat daar niet meer is, wat inmiddels weggenomen is, wat inmiddels omgeruild is, ingewisseld is. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt. Ik keek naar The Passion. Het kwam vanuit Enschede dit jaar. Voor de televisie. En ik wilde. Ik had die avond niks. Dus ik denk, misschien is er nog wel een tekst over de Heer Jezus bij. Misschien wordt het nog iets moois. Misschien. Nou, dan zingen ze. Halen ze dus de goede zangers van de straat. Vanaf het podium dan. En die laten ze dan hun eigen liedjes zingen. Nou, het ging niet meer over de Heer Jezus. Het enige wat overkwam is, hij is onschuldig. Dat vond ik nog het sterkste element, dat die zogenaamde Pilatus dat dan zegt, er is geen schuld in hem. Maar de rest, ik denk, ik schaam me eigenlijk. Ging het nog over de Heer Jezus? Nee, het ging over, ja, als je onrecht aangedaan wordt, zo wordt ook ons onrecht aangedaan. Nou, dat is helemaal intermenselijk. Het heeft niks te maken meer met de Heer Jezus. Het is weg. Vindt u dat geen wisseltruc? Er is zoveel reclame voor gemaakt. Dat die dat doet. En die, ja, je hoeft er niet om te geloven. Dat kun je ook wel doen als je dit of dat bent. Als je het helemaal anders ziet. En zo gaan we maar door. En als de gemeente op Eerste Paasdag samenkomt. En het dan gaat over wie ik ben. En niet meer over wie hij is. En wat hij gedaan heeft. Is dat geen wisseltruc? Is dat geen magie? Is dat geen betovering? Is dat niet een kwestie van, ze zijn helemaal in de ban van? Het is of diezelfde hofhouding van de koning van Babel al lang binnen is. En het is gesanctioneerd door twee zendgemachtigden. Een uit de Rooms-Katholieke hoek en een uit de Evangelische hoek. Nou, vult u dan maar in. Ik wil niet de anti-man zijn. Ik wil niet altijd de zwartkijker zijn. Maar dit is precies wat er gebeurt. En in de kerk, ja, de Bijbel, ja, ja, dan zeg je wat. Ja, er staat zoveel in de Bijbel. Nou, dan gaat hij weer. Alles wordt ingewisseld en alles wordt omgeruild tot wat niets aan waarde heeft. U alleen, Heer Jezus, u bent van waarde. U bent de enige, u bent kostbaar. U bent bijzonder. En het wordt echt tijd dat je deze les leert van dit is de teloorgang, dus de ondergang, het kapot worden van een stad toen, de stad Jeruzalem. En daar zitten we vandaag naar te kijken. Nou, u kunt het overslaan in Jeremia 38, maar u kunt het ook ter harte nemen. En ik denk dat het laatste moet gebeuren met het oog op de toekomst, met het oog op wat de Heer nog gaat geven. De Heer zegene ons daarin. Amen. Vader, ik wil zo danken dat we toch naar 38, 39 uit Jeremia's boek mochten kijken en dat we daar een les uit mochten leren en daaruit mochten zien dat de vijand precies hetzelfde is. En als de Bijbel zegt dat de gedachten van de Satan ons niet onbekend zijn, dat we die gedachten kennen, dan weten we dat die nog precies zo is. Dat hij nog steeds probeert om een getuigenis voor de Heer Jezus. Of een woonplaats van God in de geest kapot te krijgen. Dat in de geest, dat kan hij niet kapot krijgen. Maar dat plaatselijke en dat zichtbare karakter van de gemeente, dat kan hij kapot krijgen. En dat is nou heel ver heen. Ik wil niet nog andere dingen zeggen. Vader, we willen u danken dat u boven alle dingen staat. En dat de Heer Jezus onze heiland is. En dat de Heilige Geest in ons is. En dat het Lam ligt in ons. De kandelaar in ons. Het licht van God zelf in ons schijnt. En dat het Lam ligt, het werk van de Heilige Geest, in de gemeente aanwezig is. En dat we de Heer Jezus zelf hebben. En we willen van hem zingen. We willen van hem horen. We willen de stem van de bruidegom horen. We willen zo graag horen dat hij ons bij zich roept. We willen zo graag nu al beleven wat straks waar wordt. We danken u dat u dat schenkt in de naam van de Heer Jezus. Amen.